Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 42, het eerste vers willen wij gaan zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in Psalm 42, het eerste vers. Doen wij deze middag belijdenis van het geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we van Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenk hieraan het wereld rond. Psalm 22, vers 14, na de geloofsbelijdenis. En daarna wordt u gelezen uit Lucas 7, de versen 1 tot en met 10. En uit Handelingen 10, de versen 1 tot en met 8. Lucas 7, vers 1 tot en met 10. En Handelingen 10, vers 1 tot en met 8 zijn de schriftlezing. En ieder van u spreken in zijn hart aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lucas 7, vers 1 tot en met 10 is de eerste schriftlezing en daarna Handelingen 10, vers 1 tot en met 8. We lezen op die plaatsen Gods heilig woord als volgt. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere man over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze ga, en hij gaat. En tot de andere kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Tot zover Lucas 7, vervolgens Handelingen 10. Het eerste tot en met het achtste vers. En de versen die voor ons liggen zullen ook de tekst vormen voor de prediking van deze middag. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis en doende vele aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren desdaags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende, Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde zeide, wat is het, Heere? En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij ene Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degenen die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, wat hebben wij uw zegen onmisbaar nodig? Dat geldt ook vanmiddag. Als u het ons op deze zonovergoten dag opnieuw geeft, dat we naar uw woord mogen gaan luisteren. En Heere, wij bidden of u in ons hart en in ons leven hetzelfde werken wil, door de geest van Pinksteren, als wat u werkte bij Cornelius. U hebt hem opgezocht met uw genade, terwijl er in hem van nature niets was dat naar u vroeg. Maar u maakte hem vragend, u maakte hem biddend. En Heere, wilt u geven dat datzelfde gebed ons leven mag stempelen, dat dezelfde genade ons leven mag bepalen. Wilt u geven dat vanmiddag de schriften mogen worden geopend en dat deze oude geschiedenis nieuw mag worden? Dat de boodschap en het geestelijk onderwijs dat erin ligt de harten mag bereiken? Zou u daarvoor zelf plaats willen maken door het werk van uw geest? Zou u uw woord en uw eigen roepstem toegang willen verschaffen door gesloten harten te openen? Heere, wilt u harde harten verbreken? Wilt u onverschillige harten zo aanraken dat ze bewogen mogen worden? Ja, Heere, wilt u verloren zondaren opzoeken en ze zalig maken. We bidden u of u die zegen wil schenken aan de ouderen van de gemeente, maar niet minder aan de jongeren en de mensen van middelbare leeftijd. En wilt u de kinderen niet overslaan. U weet wat een ieder nodig heeft, ook in deze zo vreemde tijd. Het is de tijd, Heere, waarin we als land en volk bemerken hoe de dingen voor een deel weer normaler lijken te worden. En dan is er ook het moment dat we onszelf voor uw aangezicht hebben af te vragen. Allereerst persoonlijk, maar ook gemeentelijk. Als gezin, als land en als volk. Wat hebben de dingen? En wat heeft de roepstem van de Heere in de achterliggende maanden nu uitgewerkt? En de Heere, wil u dan toch geven dat door het werk van de geest van Pinksteren ons hart tot u bekeerd mag worden? Voor het eerst. Of bij vernieuwing en bij verdieping. Want degene die u voor de eerste keer bekeerde, door God tot God bekeerd, die hebben het nodig om iedere dag weer bekeerd te worden. En ze worden geroepen om zich ook dagelijks te bekeren. Heere, laat die bekering toch onder ons zichtbaar mogen worden. Wat hebben we nodig? En wat moeten wij voor u belijden dat wij het zelf, Heere, niet maken? Dat zien we ook om ons heen. En als het goed is, hebben we genoeg aan ons eigen hart. Heere, wilt u dan geven wat wij niet kunnen missen? Denk aan onze gemeente. We bidden u, Heere, of ze, al komen we niet samen op dit moment zoals we het gewend waren, maar toch aan elkaar verbonden mogen worden door het gebed, door het woord van de prediking, door onderling meeleven, juist ook wanneer het moeilijk is. Ja, Heere, wees dan ook bijzonder met hen die eenzaam zijn. Wil u ze sterken en helpen. Wees met hen die psychische moeite en zorg kennen, die misschien wel te neergeslagen kunnen zijn, weinig perspectief, weinig uitzicht hebben. Heere, wil u ze ondersteunen? Wilt u medicijnen en therapie, als die gevolgd wordt, zegenen? Maar wil u ook licht en het licht van uw genade dat vertroosten kan meer dan wat er ook van 's mensenkant geboden kan worden, boven alles schenken? Heere, we bidden voor hen die het moeilijk hebben, de plaats waar u ze stelde. Moeilijk in het huwelijk, moeilijk in het gezin, moeilijk op het werk of daar waar we geen werk kunnen doen. Heere, gedenkt u, geef uw zegen, bescherm en bewaar ons allen voor de zonde en voor alle aanslagen van de boze. Geeft u dat wij u onmisbaar nodig zullen hebben op alle terreinen van het leven. We doen u voorbeden voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, in het onderwijs, andere beroepen in de vitale sector. Maar we bidden u niet minder voor degenen die werkzaam zijn op plaatsen waar de afgelopen tijd ernstige zorgen zijn gekomen. Of er nog wel werk zal zijn en hoe het verder moet. Heere, wil u de weg wijzen. Wil u ons geven dat we onze lasten voor u, de Heere, mogen neerleggen in het gebed. En wil u uitkomst geven. We bidden u, Heere, zo voor een ieder die uw hulp nodig heeft. En u kent alle omstandigheden van ieders leven en van ieders hart. We vragen deze Pinksterzondag bijzonder van u of u het zendingswerk wil zegenen. Ook in veel landen waar zendingsposten zijn geldt dat de bevolking getroffen is door het coronavirus. En op sommige plaatsen grijpt dat op een aangrijpende manier om zich heen. Heren, we bidden of u zich ontfermen wil over deze wereld die bloedt uit duizend wonden. We bidden of u, naar de eigen belofte die u deed aan Johannes op Patmos, als die ruiter op het witte paard wilt uitgaan, ook in deze tijd. En wil u dan zondaren treffen, door ze een pijl in het hart te schieten, een pijl gedoopt in het bloed van de middelaar, en daarom een pijl tot eeuwig behoud. Heren, wil u dat ook vanmiddag nog onder ons geven? Ja, wil u als die ruiter op het witte paard ook uitgaan, de huizen langsgaan, de kamers binnenkomen, en wil u zondaren te sterk worden, ook wanneer we gaan luisteren naar die eenvoudige geschiedenis van Cornelius. Laat er een boodschap voor in ieder van ons mogen worden verstaan. Heren, sterk allen die een taak in de dienst hebben. Gedenk ons naar de trouw van uw genade. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. We zullen gaan zingen van de 86e psalm, daarvan het 4e en het 5e vers. De vers 4. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. En ook het 5e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, buitenlandse zending en algemene kostenkerk. En op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven voor deze doeleinden over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het Bijbelboek dat deze middag voor ons ligt, kunnen wij noemen de Handelingen der Apostelen. Maar we zouden dat Bijbelboek ook kunnen noemen de Handelingen van de Heilige Geest. Want als een Bijbelboek bijzonder het werk van de Heilige Geest tekent, dan is het wel het boek Handelingen. Vanmorgen hebben we vanuit het Johannesevangelie iets gehoord over de diepte van dat werk. Hoe de Heilige Geest in de harten van mensen werkt en hoe Hij hen overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Vanmiddag, zo aan het begin van de preek, zou ik uw aandacht willen bepalen bij de breedte van het werk van de Heilige Geest, die u heel duidelijk ziet in de opbouw van het boek Handelingen. In dat verband is wel eens het voorbeeld gegeven van een steen in een vijver. En de jongens en de meisjes weten wel wat er gebeurt als je een steen in een vijver gooit. Je moet het de komende dagen zo nog maar eens doen. Dan komt dat steentje in het water terecht en dan ontstaan er steeds bredere kringen. Wel, met eerbied gesproken kunnen we zeggen dat zien we ook in Handelingen. Want waar de Heilige Geest wordt uitgestort, waar Hij krachtig en in overvloedige mate begint te werken, daar ziet u dat het evangelie gepredikt wordt, allereerst in Jeruzalem en de directe omgeving, Judea wordt dat genoemd, en dan in Samaria, een wat bredere kring, ook een gebied dat half Joods, half heidens is, en dan nog een bredere kring tot aan de uitersten der aarde. We zien in het boek Handelingen hoe het evangelie van vrije genade ook ingaat in de heidenwereld. Een begin daarvan, of een belangrijk begin daarvan, zien we in ons teksthoofdstuk. Waar het evangelie komt in het huis van de heidense hoofdman Cornelius. En we willen over deze geschiedenis, als de Heer het ons geeft, een aantal keren nadenken onder het thema Pinksteren voor Cornelius. Deze middag willen we voor de eerste keer gaan luisteren naar de boodschap van Handelingen 10. En we schrijven bij onze tekstwoorden, vers 1 tot en met 8, het gebed van Cornelius verhoord. Het gebed van Cornelius verhoord. Drie gedachten. Allereerst wiens gebed verhoord wordt. Dan letten we erop wat er over Cornelius wordt gezegd in vers 1 en 2. Vervolgens waarom zijn gebed verhoord wordt. Dat lezen we in vers 3 en vooral vers 4. En tenslotte hoe zijn gebed verhoord wordt. Vers 5 tot en met 8. Het gebed van Cornelius verhoord. Allereerst wiens gebed verhoord wordt. Vervolgens waarom dat gebed verhoord wordt. En tenslotte hoe dat gebed verhoord wordt. Zo worden we, gemeente, op deze middag in gedachten meegenomen naar de stad Caesarea. U weet wellicht, in de tijd van het Nieuwe Testament waren er twee belangrijke plaatsen in Israël die naam Caesarea droegen. Caesarea Philippi, helemaal in het noorden van Israël, zo ingeklemd tussen wat vandaag Libanon en Syrië heet. Die plaats wordt hier niet bedoeld. We moeten hier denken aan Caesarea aan de Middellandse Zee. En tot op de dag van vandaag kunt u de ruïnes van die oude stad Caesarea bezoeken. En dan ziet u een aquaduct, een theater, althans de overblijfselen daarvan, een paardenrenbaan, de overblijfselen van een haven. En wanneer u tussen die ruïnes staat, dan krijgt u heel sterk de indruk van een Grieks-Romeinse stad. Dat was Caesarea ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Een Grieks-Romeinse, een heidense stad. Al woonde er een aanzienlijke Joodse minderheid, maar de heidenen waren daar in de meerderheid. En vanuit die stad Caesarea, die dus lag aan de Middellandse Zee, werd door de Romeinse overheid het omliggende land bestuurd. Jeruzalem is in de tijd van het Nieuwe Testament wel de godsdienstige hoofdstad geweest van Israël. En wij krijgen zo vaak de indruk dat dat alleen maar de hoofdstad was. Maar eigenlijk was het zo dat bestuurlijk gezien Israël, het land van de Bijbel, in de Romeinse tijd bestuurd werd vanuit dit Caesarea. Hier had Pilatus, om een voorbeeld te noemen, ook zijn paleis. En bijvoorbeeld ter gelegenheid van het Pascha of op ander moment was hij dan tijdelijk in Jeruzalem. En wanneer we zo naar deze overwegend heidense stad worden meegenomen, wordt onze aandacht gericht op een van de inwoners. Vers 1 zegt: en er was een zeker man te Caesarea met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Cornelius is dus een officier geweest in het Romeinse leger. Iemand die leiding gaf aan 100 soldaten. En we weten uit buitenbijbelse bronnen dat zo'n hoofdman over 100, een centurio, een geharde soldaat moest zijn. Iemand die het respect afdwong van de soldaten die onder hem stonden. Iemand die leiding kon geven. Iemand die, als er gevaar dreigde, ook trouw bleef en op zijn post bleef, en die zelfs bereid was om te sterven in de strijd. Een geharde officier uit het beroepsleger van Rome. Afkomstig, zo komen we te weten uit het eerste vers, uit wat vandaag de dag nog steeds Italië heet. Want hij komt uit de bende genaamd de Italiaanse. Een Italiaanse legerafdeling wil dat zeggen. We moeten het ons zo voorstellen, de Romeinen hadden hun soldaten in het leger overal vandaan, maar de kern van het Romeinse leger werd gevormd door soldaten uit Rome en de omgeving daarvan, uit Italië. En Cornelius is dus ook uit dat Italië afkomstig geweest. Maar hij is op zeker moment overgeplaatst, misschien wel tegen zijn zin, misschien wel op zijn verzoek, naar het land van de Bijbel. En daar heeft hij een plaats gekregen in Caesarea. Daar heeft hij ook een huis zich aangeschaft, zo blijkt wel uit het vervolg. Daar heeft hij zijn dienstpersoneel gehad. En daar, naar alle waarschijnlijkheid, is ook dat wonder gebeurt. Dat wonder dat God deze man opzocht. En hoe is dat precies gebeurd? Laten we het maar uit de tekst proberen op te diepen. Vers 2. Dan staat er over deze van afkomst heidense man, geharde legerofficier, dat hij godzalig was. En dat hij Godvrezende was met geheel zijn huis. Die woorden godzalig en zeker godvrezend zijn een aanduiding voor wat we wel vaker zien in het boek Handelingen. Dat er mensen zijn uit de heidenwereld, zoals ook deze Cornelius, die door Gods voorzienige leiding in aanraking gekomen zijn met de dienst van de ene ware God, de God van Israël. Zo is het ook in het leven van Cornelius gegaan. Cornelius is in contact gekomen met de godsdienst van de Joden. En hij is naar alle waarschijnlijkheid ook in de synagoge gekomen, waar de schriften van het Oude Testament Sabbat in Sabbat uit gelezen werden. En Cornelius heeft die woorden, die oude woorden, Gods woorden gehoord. En deze Cornelius, die geen rust en geen vrede kon vinden in het heidendom, hij is onder bekoring gekomen van de schriften. Onder het beslag gekomen van het woord van de God van Israël. En hij heeft, zo moeten we het ons voorstellen, door Gods genade de God van Israël leren kennen. Hij heeft ook vanuit het Oude Testament de beloften gehoord van de komende Messias. En onder het horen naar dat woord heeft de Heere zo in het hart van Cornelius gewerkt dat van hem geschreven kan worden dat hij godzalig was en dat hij godvrezende was. Het is dus niet alleen maar zo dat we ons Cornelius moeten voorstellen als een geïnteresseerd persoon in het Joodse geloof, maar we zullen deze woorden het volle gewicht moeten geven. Legt u er de kanttekeningen maar eens naast, legt u er de verklaring van Calvijn maar eens naast. Ze wijzen er één voor één op dat de dingen die van Cornelius gezegd worden in Handelingen 10... erop wijzen dat Cornelius wederom geboren was. En dat het beginsel van het ware geloof in zijn hart was. Daarom zullen we ons nog moeten afvragen of we deze geschiedenis van Handelingen 10 wel terecht aanduiden als we spreken over de bekering van Cornelius. En of er in dit hoofdstuk en in deze geschiedenis niet iets anders gebeurt. Calvijn en onze kanttekenaren zijn er heel uitgesproken over. Cornelius kende het geestelijke leven dat de Heere zelf onder het luisteren naar de schriften in de synagoge in zijn hart had gewerkt. Cornelius kende iets van het echte geloof dat Christus verwachtte, zoals er in de tijd van het Nieuwe Testament meerdere waren die in het licht van de schriften Christus verwachten. En u zou Cornelius gaan horen hoe deze Christus gekomen is. Hij was godzalig en hij vreesde God. Gemeente, daar moeten we toch ook nog even bij stilstaan nadat ik de betekenis van die woorden heb uitgelegd, want dat moeten we toch even op ons laten inwerken. Dat grote wonder. Die beroepsmilitair, die officier in het leger die heel wat van de wereld gezien had. Die man die het respect van zijn ondergeschikten afdwong. Die man is getroffen door een pijl van de ruiter op het witte paard. Die man is door de Heere gemaakt tot een godvrezend en een godzalig man. Dat laat zien, gemeente, dat het ware geloof er niet alleen is voor mensen met een misschien wel heel gevoelige natuur. Misschien wel een heel week hart. Maar dat de Heere dat even goed wil werken onder mensen als Cornelius. Hij was godzalig en vrezende God. En Cornelius heeft zijn positie en zijn verantwoordelijkheid als heer des huizes, als vader des huizes, benut om tot anderen te spreken over deze dingen. Want er staat, hij was godzalig en vrezende God met geheel zijn huis. Dat betekent, hij heeft ook zijn personeel, zijn kinderen als hij die had, zijn vrouw, over deze dingen gesproken. En hij heeft hem meegenomen, zover dat menselijk mogelijk is, in het dienen van de Heere. Hij heeft ze daartoe opgeroepen. Hij is ze daarin voorgegaan. En wat hield dat nu praktisch in? Dan lezen we nog een stukje verder. Dat blijkt vooral in twee dingen, zo zegt het slot van vers 2. Cornelius deed veel aalmoezen aan het volk. Dat is het ene. Waaruit zijn godsvrezen, zijn godsvrucht bleek. Hij had oog voor de armen die er waren in Caesarea en in de omgeving. En hij gaf geld aan de armen die dat nodig hadden. En met dat doen de vele aalmoezen aan het volk, wordt eigenlijk zijn hele gehoorzaamheid aan de tweede tafel van de wet samengevat, zegt Calvijn. Hij had zijn naaste lief als zichzelf. Het was voor Cornelius ook een zaak van de praktijk, een zaak die uitkwam in zijn leven. Hij deed aalmoezen aan het volk. Het is opmerkelijk als we de andere hoofdman over 100, over wie we in Lucas 7 daarnaast leggen, over wie we gelezen hebben, als we ernaast leggen wat er over hem gezegd wordt, dat het bij alle twee deze mensen ook gaat over de besteding van hun geld. Van de hoofdman in Capernaum, Lucas 7, lezen we dat hij voor de Joden de synagoge had gebouwd. Hij gaf geld voor de dienst van de Heer, want die dienst was hem lief geworden. En van deze hoofdman over 100 lezen we dat hij aalmoezen deed, dat hij geld gaf aan de armen. En die twee zaken, gemeente, die stellen ons als het ware de vraag, hoe is het met onze geldbesteding? Misschien hebben we maar net genoeg om in leven te blijven, dat kan. Maar als de Heere ons iets laat overhouden, of misschien wel veel laat overhouden, ook in deze tijd van coronacrisis, hoe besteden wij ons geld? Hebben wij oog voor de dienst van de Heere en hebben we oog voor de armen en de nooddruftigen, de mensen die nood kennen om ons heen of ook op grotere afstand? Bij Cornelius kwam het onder andere uit in zijn geldbesteding dat hij de Heere vreesde en dat hij godzalig was. En dan nog iets wat er gezegd wordt. Aan slot van vers 2 lezen we dat hij God geduriglijk biddende was. En dat is als het ware een samenvatting van de eerste tafel van de wet. Dat laat iets zien van de binnenkant van die godsvreze die er was bij Cornelius. Cornelius kende een biddend leven. Hij had gehoord van de God van Israël. Hij had gehoord van de belofte van de Messias die komen zou. En deze Cornelius, hij kent een biddend, aanhankelijk en afhankelijk leven van de Heer. Het woord bracht hem op de knieën. En dat woord deed hem vragen om meer genade. Om meer licht. En misschien hebben die uitleggers bijzonder wel gelijk, die zeggen dat Cornelius, net zoals de gelovigen onder het Oude Testament en zo op de drempel van Oude en Nieuwe Testament, ook heeft gebeden om de komst van de Messias die beloofd was. Ja, we kunnen het ons zeker voorstellen dat ook dat zijn gebed gestempeld heeft. Cornelius kon niet zonder die ademhaling van het geestelijke leven. En ook dat stelt ons een vraag. Hoe is het met het gebed? Cornelius was gedurig, voortdurend, al de tijd door aanhoudend biddend. Hij kende dat biddende leven. En is dat er bij ons ook? In een tijd waarin heel veel dingen anders gaan en voor een deel ook rustiger gaan. De agenda niet zo gevuld is voor sommigen van ons althans als voorheen. Al weten we natuurlijk ook dat er mensen zijn die het onder deze omstandigheden extra druk hebben. Maar heeft het ons in de binnenkamer gebracht? Zoals we het van Cornelius lezen, geduriglijk biddende. Wel, dat is het eerste. En van deze Cornelius horen we nu dat zijn gebed verhoord gaat worden. We gaan naar onze tweede gedachte. Waarom dat gebed verhoord wordt. We lezen verder in vers 3. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren des daags een engel Gods tot hem inkomen. En tot hem zeggende, Cornelius. Het is een onvergetelijke middag geweest voor deze Cornelius. Het is de negende uren, zo'n 3 uur 's middags. En dan ziet Cornelius, zo staat er, klaarlijk, helder en klaar, zo duidelijk dat hij zich niet hoeft te vergissen, dat hij zich ook niet hoeft af te vragen, was het nu echt zo of was het niet zo, maar klaarlijk, in alle helderheid, ziet Cornelius hoe er een engel zijn huis binnengaat, een engel tot hem inkomen. En die engel spreekt hem heel persoonlijk aan, slot van vers 3, tot hem zeggende, Cornelius. En wat we altijd tegen elkaar zeggen als we over de engelen lezen, dat zeggen we nu ook. Die engelen zijn boodschappers van God en ze brengen ook een boodschap van God uit de hemel. Zo is het hier ook, het is ten diepste de Heere die door die engel Cornelius heel persoonlijk aanspreekt. Cornelius. En als die engel verschijnt, dan gebeurt er wat we zo vaak lezen. Als een engel vanuit de hemel, vanuit het paleis van de heilige God, de aarde betreedt. En als de bode uit het rijk van het licht en van reinheid en van heiligheid een onheilig mensenkind ontmoet. Want altijd als er zo'n ontmoeting plaatsvindt, dan straalt er iets van de majesteit en van de heiligheid van de Heere zelf op die engel af. Dan neemt de engel iets van die heiligheid en majesteit vanuit de hemel mee. En als een sterfelijk mensenkind oog in oog komt te staan met zo'n engel, ja, dan gebeurt er wat er staat in vers 4. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde. De majesteit van God brengt Cornelius tot vrees. De plotselinge verschijning van deze boodschapper uit de hemel. En toch, tegelijkertijd houdt Cornelius de ogen op die engel. En dat staat er naar alle waarschijnlijkheid ook bij om duidelijk te maken. Het is een echte ontmoeting geweest tussen een engel en een mensenkind. En dan vraagt Cornelius het. Wat is het, Heere? Wat is het dat u van mij vraagt? Wat is het dat u mij komt boodschappen? Wat is het? En dan zegt de engel, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Dat staat er op een wat bijzondere manier. Uw gebeden en uw aalmoezen zijn opgekomen. In het Grieks staat er letterlijk zijn omhoog gegaan. En onwillekeurig denken we even aan de offers. Het is ook de taal van de offerwetgeving die hier in de tekst gebruikt wordt. Zoals in de tempel van Jeruzalem na het middagoffer op het grote brandofferaltaar ook nog een reukoffer werd gebracht. In het heilige. En het reukwerk vanaf dat reukofferaltaar opsteeg naar de hemel als een teken van de gebeden van het volk. Zo is ook het gebed van Cornelius opgestegen tot de Heere die in de hemel is. Dat is eigenlijk een Bijbelse uitdrukking. Die komen we al tegen in de 141ste psalm. Mijn bee met opgeheven handen, mijn gebed wil dat zeggen met opgeheven handen, klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Zoals die reukoffers opstegen naar de hemel en dan kwam daardoor het gebed, zo zegt de Bijbel op meer dan één plaats, in gedachtenis bij God. Dat is natuurlijk een menselijke uitdrukking, een mensvormige uitdrukking. Want de Heere vergeet niets en de Heere weet alles. Maar daar wordt dan eigenlijk mee gezegd, als het ware werd de aandacht van de Heere weer gericht op de nood van de bidder en op de genade die God zich voorgenomen had om aan die bidder te geven. Zo is het ook hier. Als Cornelius bidt en hij bad gedurig, aanhoudend, voortdurend, zo hebben we gehoord. Maar dan stijgen zijn gebeden op, zoals die reukoffers. En mensvormig gesproken wordt de Heere, van wie we tegelijkertijd zeggen dat hij niets vergeet en alles weet, maar wordt de Heere weer gewezen op het gebed van Cornelius, op de nood van Cornelius, op de genade die hij zich voorgenomen had om aan deze Cornelius te geven. Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Eigenlijk staat er dus, gemeente, als ik het nog in eigen woorden probeer samen te vatten, Cornelius, de Heere heeft uw gebed gehoord en verhoord. Iemand vraagt, waarom staan er dan die aalmoezen bij? Want dat wekt toch de indruk dat Cornelius zo albiddend en aalmoezengevend, ja, iets van de verhoring verdiend heeft. Dat is de gedachte natuurlijk niet. Dat begrijpen we tegelijkertijd ook wel, want de Bijbel spreekt dat op allerlei andere plaatsen duidelijk tegen. Het is niet zo dat een mens met het gebed iets kan verdienen. Wat is het gebed eigenlijk? Dat is een betuiging van onze armoede, van ons gebrek, van onze nood, van wat wij niet hebben. Dat is een belijdenis van onze schuld en van onze onwaardigheid. Dat is een smeekbede om Gods genade, om Gods vergeving. En zou zo'n gebed iets verdienen? Maar wat er dan toch wel gezegd wordt, als er staat uw gebeden en uw aalmoezen, dat de Heere Cornelius gebed heeft gezien en dat hij ook het leven heeft gezien. En dat de Heere heeft gezien dat dat een eenheid vormt. Dat het bij Cornelius niet maar is een gebed voor de vorm, een gebed van woorden, en intussen een leven dat precies het tegenovergestelde zegt. Nee, de Heere heeft in het gebed en in het leven en meer nog in het hart van Cornelius zijn eigen werk gezien. Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God tot gedachtenis opgekomen. Waarom? Waarom wordt Cornelius' gebed verhoord? Is dat omdat Cornelius zo goed en zo lang gebeden heeft? Al is het zo, gemeente, dat wij vanuit deze geschiedenis dringend worden aangespoord tot een aanhoudend gebed. Maar dat is toch de reden niet? Is het om een andere reden? Ja, laten we het nog eens goed lezen. En dan ga ik met u nog naar de tijdsaanduiding die hier staat. Vers 3. Deze zag in hun gezicht klaarlijk omtrent de 9e uur des daags. 3 uur 's middags. Dat was de vaste gebedstijd van de Joden, zegt iemand. Ja, dat ook. Is het dan daarom dat Cornelius' gebed verhoord wordt? Omdat hij zich zo stipt houdt aan de vaste gebedstijden die de Joden ook kenden. Nog een keer, gemeente, al is het goed om regelmaat te hebben in ons gebed. Al kunnen wij als mensen eigenlijk ook niet zonder die regelmaat. Maar daar ligt niet de reden in. Nog een keer die vraag. Waarom wordt Cornelius' gebed verhoord? Omdat er eenmaal op de 9e uur van de dag, 3 uur in de middag, een volkomen, een biddende, een zichzelf opofferende hoge priester geleden en gestreden en gebeden heeft. En het was op de 9e uur van de dag dat hij de zaligheid volkomen verdiend heeft toen die het uitriep: het is volbracht. Waarom kan God arme bidders horen? Dat is niet om iets in hen, dat is ook niet om iets in hun gestalte. Maar dat is alleen als de Heere ziet op zijn eigen genade en op het werk van zijn eigen zoon. Dat is de reden dat Cornelius hier verhoring ontvangt. En tegelijkertijd ligt er in deze geschiedenis en in het voorbeeld van Cornelius zo'n dringende aansporing. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En zoek hem terwijl hij te vinden is. Stort al uw noden. Stort uw hart uit voor de Heere. En beleid het eerlijk voor hem wat er in uw hart is. En plaats alle uw lege vaten maar voor zijn aangezicht in het gebed. Want hij heeft het gezegd in Psalm 65. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. We gaan er eerst van zingen. Psalm 65, het eerste vers. De tekst van deze middag, gemeente, is vol wonderen. Als erop letten wiens gebed verhoord werd. Wie was Cornelius? Man van de heidense afkomst. Een man die dag in dag uit verkeerde in de door en door heidense omgeving van het Romeinse leger. En toch, de Heere werkte in zijn hart en in zijn leven. Wonderlijk waarom zijn gebed verhoord werd. Want hoezeer Cornelius ook aanhield en gedurig in het gebed was. Hoezeer zijn gebed ook opsteeg vanuit een leven dat door Gods wederbarende genade geheiligd was. Daar lag de reden niet in, maar de reden lag in dat werk van die grote zichzelf opofferende hoge priester. Die op de negende uren des daags zijn leven gaf. En die het daarmee verdiende. Niet alleen genade om te bidden. Want dat is ook genade. Als een mens in oprechtheid bidden mag. Maar ook de genade van de gebedsverhoring. Maar wonderlijk is het ook. Als we in de derde en in de laatste plaats nog letten op hoe dat gebed verhoord wordt. Want wat krijgt Cornelius voor antwoord op dat gebed om meer licht, om meer genade? Om de komst van Christus? Wel, we lezen het in vers 5. Waar Cornelius die wonderlijke opdracht krijgt. En nu, zend mannen naar Joppe. En ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij ene Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Cornelius krijgt een opdracht. Hij moet mannen sturen naar Joppe. En Joppe lag zo'n 50 kilometer zuidelijker, ook aan de Middellandse zeekust. Het was een oude havenstad. Die wou in het Oude Testament tegenkomen onder de naam Javo of Jaffa. Het is de haven waar Jona eenmaal aan boord ging, aan een van de schepen, om te vluchten naar Tarsis. Weg van de opdracht die de Heer hem gaf om het evangelie te prediken onder de heidenen in Nineveh. En daar, in datzelfde Joppe of Javo, daar bevindt zich een zekere Simon die toegenaamd wordt Petrus. En hij ligt, zo staat er in vers 6, in het huis bij ene Simon, lederbereider, leerlooier. Iemand die de huiden van dode dieren bewerkte. Die daarom in de ogen van de Joden ook onrein was. Toch heeft Petrus bij die man zijn intrek al genomen. Dat krijgt ook nog betekenis in het vervolg van de geschiedenis. Zo'n leerlooier moest wonen dicht bij de zee, liefst zo ver mogelijk buiten de stad vandaan, want zijn hele bedrijf zorgde voor een onaangename geur en de zeewind moest dat maar snel verdrijven. Maar Simon Petrus is bij die Simon de lederbereider, de leerbewerker. En die Simon Petrus, een van de apostelen, die zal u zeggen, slot van vers 6, wat gij doen moet. Dat is de opdracht die Cornelius krijgt. Wonderlijke opdracht. Het is een opdracht die gaat over, ja, over iemand die Cornelius op dat moment nog helemaal niet kent. Een zekere Simon die toegenaamd wordt Petrus en die weer in het huis van een andere Simon verblijft. Als de Heere door zijn engel deze opdracht geeft aan Cornelius, dan ligt daar iets in van beproeving. Zou Cornelius dit woord gehoorzamen? Zou hij dit woord geloven? Zou hij deze opdracht gaan uitvoeren? De Heere wil, en dat is het eerste wat we zo schrijven bij vers 5 en 6, de Heere wil Cornelius gaan beproeven. En de verhoring van het gebed van Cornelius heeft allereerst ook het karakter van beproeving. Leg uw leven er maar eens naast, u die dat bidden kent. U die misschien wel geduriglijk bidt. En die zich afvraagt, zou de Heere mijn gebed wel horen? Zou het kunnen dat de Heere u intussen beproeft? Zoals Cornelius hier op een heel eigen manier ook beproefd werd. En wat werkt dat dan uit bij Cornelius? We hopen dat straks te zien. Maar eerst nog iets anders. Er is namelijk nog iets dat opvalt. En dat is dat als de Heere Cornelius in aanraking gaat brengen met de prediking van de Heer Jezus Christus als de gekomen zaligmaker. Cornelius kende de prediking vanuit de synagoge, of althans de profetie van de komende zaligmaker. De zaligmaker die moest komen. Maar als Cornelius in contact gebracht wordt met de prediking van de gekomen zaligmaker, en dat zal straks gebeuren, dan gebruikt de Heere daarvoor mensenkinderen. Dan gebruikt de Heere daarvoor, wij zouden in onze dwaasheid bijna zeggen, dan gebruikt de Heere daar een omweg voor. Want de kortste weg zou toch eigenlijk zijn dat de Heere zo'n engel stuurde naar Cornelius. En dat die engel dan niet alleen zei, Cornelius, uw gebed is verhoord. Maar dat die engel ook in opdracht van de Heere heel het evangelie zou gaan prediken. Een engel kan dat, zouden we zo op het eerste gezicht denken, nog veel beter dan een mens, want een engel is niet in zonde gevallen. En toch gebruikt de Heere hier die, laat ik dat woord dan nog maar een keer gebruiken, die omweg. De Heere laat de engel alleen de boodschap brengen, Cornelius, u moet drie mannen sturen naar Joppe en u moet Simon Petrus ontbieden. Maar als het evangelie straks gepreekt wordt voor Cornelius, dan gebeurt dat door een mens. Door een Adamskind. En waarom is dat? Waarom laat de Heere zijn evangelie niet prediken door engelen, maar door Adamskinderen, door zondige en door gebrekkige mensen? Waarom ziet u dat niet alleen in Handelingen 10, maar bijvoorbeeld ook in Handelingen 8, waar een engel Filippus roept en hem stuurt naar die woeste weg tussen Jeruzalem en Gaza? En daar moet dan door een Adamskind, een mensenkind, het evangelie gepreekt worden voor de Moorman. Waarom stuurt de Heere niet rechtstreeks een engel naar zo'n man toe? Nee, niet omdat een mensenkind beter is. Maar wel omdat het de Heere behaagt om door mensenkinderen het evangelie te laten prediken. Omdat die mensen, als het goed is, allemaal, als ze geroepen worden tot de prediking, ook uit bevinding, uit ervaring kunnen spreken over het wonder dat God heeft neergezien op verloren Adamskinderen. Daarom. Een engel kan dat niet. Een engel die nooit gevallen is, kan niet in verwondering spreken over de zaligheid die hem ten deel gevallen is. Maar een mensenkind, een Adamskind, verloren in zichzelf, maar door God opgezocht, kan tot zijn verwondering spreken over dat werk van de Heere. En het heeft de Heere behaagd om mensenkinderen zijn woord te laten verkondigen. Kijk, en zo is het dat Cornelius Petrus moet ontmoeten en dat Petrus Cornelius moet ontmoeten. God gaat Cornelius brengen onder de prediking van zijn woord. En dan zijn we bij een hele belangrijke les op deze eerste Pinksterdag. Dat is dat de Heilige Geest, ook wanneer hij het gewerkte geloof gaat versterken, altijd weer gebruik wil maken van de prediking van het woord. Dat de Heere dat dus niet rechtstreeks hier doet door die engel, die heeft maar een heel kleine taak. Maar dat de Heere Petrus zendt, die man die de Heer Jezus tot driemaal toe verloochend had, maar die juist ook wist wat genade nu betekent. En die Petrus, die moet naar Cornelius toe. En dat brengt ons dan bij het laatste, derde opvallende. Het eerste was, er ligt een beproeving in. Is Cornelius gehoorzaam? Gelooft hij deze opdracht? Gehoorzaamt hij die opdracht? Het tweede wat we zagen is, de Heere maakt gebruik van mensenkinderen om daardoor het evangelie te laten prediken. En hij brengt Cornelius ook onder de prediking van het evangelie van de gekomen Christus. Maar dan nog iets wat opvalt, en misschien dat u dat al wel hebt gezien. Dat is dat we zouden verwachten dat Cornelius nu naar Petrus wordt gestuurd. Maar dat gebeurt niet. De Heere geeft door zijn engel de opdracht dat Cornelius een paar boodschappers moet sturen naar Simon Petrus, en dat hij Simon Petrus moet laten komen, moet laten ontbieden. Dat is, zo zouden we kunnen zeggen, de omgekeerde wereld. Dat Petrus naar het huis van deze Cornelius moet komen. En toch, daar heeft de Heere ook zijn wijze bedoeling mee. Want in die weg moet Petrus het ook leren wat hij straks op het dak daar van dat huis in Joppe al eerder gaat leren. Dat de Heere die middelmuur, zoals het ergens in de brieven van Paulus wordt genoemd, die middelmuur van het afscheidsel gaat wegnemen tussen de Joden en tussen de heidenen. En dat het evangelie en de krachtige werking van de Heilige Geest ook plaatsvindt onder de heidenen. En zo zal het gebeuren in dat huis van Cornelius, waar heel wat familieleden of slaven of andere soldaten hebben gezeten, dat er staat in een van de laatste verzen van dit hoofdstuk dat de Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. Daar ziet u eigenlijk iets van Klein Pinkster, een herhaling van het gebeuren op de eerste Pinksterdag. De Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. En daarvoor moest Petrus nu naar dat huis toe. Calvijn zegt, eigenlijk is dat ook niet zo verwonderlijk. Dat Petrus naar dat huis van Cornelius toe moest. Dat dat de weg was van de Heere. Dat is niet zo verwonderlijk als wij bedenken dat God nog dagelijks zijn dienaren zendt naar mensen die dat helemaal niet gevraagd hebben. Dat God nog komt met zijn woord en met de prediking van het evangelie naar u en naar mij, van wie geldt dat we vanuit onszelf helemaal niet vragen, maar God komt nog wel met dat woord. En weliswaar wordt er geen engel gestuurd naar ons. Maar diezelfde Calvijn die zegt zo heel treffend: Christus roept ons wel allen in de oren. En dan bedoelt Calvijn ook echt allen die onder het woord zijn. U allen die meeluistert. Christus roept ons wel allen in de oren. Zoek mij terwijl ik te vinden ben. En dan zegt de reformator erbij: en waarom zijn er dan op de 100 mensen maar 2 die een klein beetje in beweging komen? Als we dat nu eens zouden doortrekken, gemeente, en dat is geen schriftwoord, maar het is wel het woord van iemand die veel licht had in de schriften. Als we dat nu eens zouden doortrekken, zo naar onze tijd, naar onze praktijk, naar de Jeruzalemkerk met zijn ongeveer 250, wat meer misschien, 250 leden. Waarom zijn er dan op de 250 mensen maar 5 of 6 die in beweging komen? Zouden we dat moeten zeggen? Ik zeg het niet zo, maar ik stel de vraag: zouden we dat moeten zeggen? Hoe is het in uw leven? Als de Heere in de prediking in uw aller oor roept: zoek mij terwijl ik te vinden ben. En roep mij aan terwijl ik nabij ben. En als de Heer het in een geschiedenis laat zien dat hij nabij is de ziel die tot hem zucht. En dat hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinst in het midden van de ellende tot God zich met zijn gebeen blijft wenden. Dan is het wel in de geschiedenis van Cornelius. Dan laat de Heere toch zien dat hij geen land van uiterste duisternis is. Dan laat de Heere toch zien dat hij het echt meent als hij zegt: wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Wie hem vroeg zoeken, zullen hem vinden. Cornelius heeft een opdracht ontvangen. En dan lezen we ten slotte vers 7 en vers 8. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. Cornelius roept 3 van zijn dienaren. 2 huisslaven, slaven die op bijzonder vertrouwelijke voet stonden met hun meester, die vaak ook bijzondere verantwoordelijkheid hadden. En een ondergeschikte soldaat, iemand die ook hetzelfde geheim van genade kende als Cornelius. Een godzalige krijgsknecht. En er staat niet voor niets bij van degene die gedurig bij hem waren. Iemand met wie Cornelius veel contact had. Iemand die gehoord had van zijn centurio, van zijn officier over de God van Israël. Iemand die in het leven van die centurio had gezien: dat is de ene ware, dat is de levende God. En deze soldaat zelf kende het geheim van genade. En daarom is hij ook bijzonder geschikt om die boodschap van Cornelius over te brengen aan een man die Cornelius verder nog helemaal niet kent. Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Maar Cornelius zendt ze onderweg. En dan gaan ze op weg. 3 mannen. In de richting van de apostel. die daar is. Met de vraag of hij komen wil. En straks zal Petrus komen. Zal die het huis binnengaan. Zal die het evangelie van de gekomen Heer Jezus Christus in alle rijkdom mogen ontvouwen. Ook voor de heidenen. En dan zal het gebeuren. Dat de Heilige Geest, als hij nog sprak, viel op allen die het woord hoorden. Gemeente, hoe is het met ons? Nog één vraag. Als we Cornelius die drie boodschappers zien wegsturen met dat verzoek. Het is ten diepste het verzoek. Heere, spreek tot ons. Spreek tot mij. Hebt u datzelfde verzoek? En daar hebt u geen drie boodschappers voor nodig. En daar hoeft u ook geen mens voor naar Joppe te sturen. Maar hebt u datzelfde verzoek ook al opgezonden in uw gebed? Heere, spreek ook op deze Pinksterdagen tot mijn hart. En wilt u geven dat uw Heilige Geest ook op mij mag komen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, we bidden of u het woord van deze middag wil zegenen aan ons hart en in ons leven. Allerlei vragen zijn vanuit dit gedeelte tot ons gekomen. Ontdekkende vragen. Aansporingen tot het gebed. Het evangelie van het werk van uw Zoon heeft ook deze middag geklonken. Al was het vanuit dit bijzondere gedeelte. Maar we bidden, Heere, heiligt u de woorden die gesproken zijn. En wil u hetzelfde wonder als wat u deed in het huis van Cornelius en in het leven van Cornelius ook doen in ons huis. In ons leven. Ja, mag het zo zijn, Heere, dat vandaag, morgen, komende zondagen als u het geeft, die krachtige werking van de Heilige Geest ook in de huizen ervaren mag worden. Zoals u de prediking bracht in het huis van Cornelius. En laat het zijn dat dit gepredikte woord ons mag brengen. In onze binnenkamer. Doe genadig verzoening over het zondige. Laat ons ook morgen nog gegeven worden met elkaar verbonden te zijn onder uw woord. En hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 138 en daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord. Hebt gij uw woord en trouw verheven, gij hebt mijn ziel op haar gebed, verhoord gered, haar kracht gegeven. En wat er verder volgt in Psalm 138 vers 2. Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.